Geliefde gemeente, het is alweer een paar weken geleden dat het Pasen was. Maar daarmee is Pasen, als het goed is, nog niet achter de rug. Als het achter de rug was, dan is het iets van het verleden. Maar als het goed is, hebben we het Pasen nog steeds in het oog. Want Pasen is ook bedoeld voor het heden. Het is iets van het verleden. Het is iets van nu. Pasen, de betekenis van Pasen gaat nooit voorbij. Paulus preekte vaak over Pasen. Dat deed hij niet alleen in de tijd van het Pascha. Maar je zou kunnen zeggen, altijd preekte hij over de opstanding van de Heer Jezus. Altijd was het Pasen in de ogen van Paulus. Hij had Pasen nooit achter de rug, maar hij had Pasen steeds in het oog. En daar preekte hij over. Waar ook maar. Tegen Joden. Om hen te vertellen dat de Messias die ze verwachten al gekomen was en dat hij opgestaan is. Hij preekte ervan tegen de christenen. Om ze nog meer te leren verstaan wat Pasen betekent. Hij preekte er ook over tegen heidenen. Zoals we dat net ook gezongen hebben. Alle volken en allerlei geslacht. Nu is het in onze tijd zo dat er ook veel heidenen zijn. En die weten wel iets van Pasen. Kijk, in de tijd van Paulus hadden de heidenen geen Pasen. In onze tijd hebben de heidenen wel Pasen. Voor heel Nederland was het Pasen. Alleen ze hebben geen idee. He, voor heel veel mensen is Pasen het feest van het voorjaar. Van paaseieren en paashazen en kuikentjes en zo. Feest van het voorjaar. Ze hebben geen idee wat Pasen is. Wat is het ook vandaag de dag belangrijk dat iedereen hoort wat Pasen is. Maar willen wij het kunnen vertellen, moeten wij het ook weten. En dan kan het ons ook helpen om te horen hoe Paulus daarover preekte. We horen daarvan uit Handelingen 17, de versen 31 en 32. Het gaat vooral om het tweede gedeelte van vers 31, maar ik lees het maar helemaal. Daarom dat hij een dag gesteld heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door de man die hij daartoe verordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan allen. Terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Dat zijn dus de laatste woorden van de preek van Paulus. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. Opstandingsboodschap voor heidenen. Drie gedachten. De opstanding als bewijs. Opstanding als centrum en de opstanding als scheidslijn. Paasboodschap voor heidenen. Drie gedachten dus. De opstanding als bewijs. Vers 31, verzekering daarvan doen dan allen terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Opstanding als centrum. En dan wijs ik nu even op vers 18, de laatste woorden, omdat hij in Jezus en de opstanding verkondigde. En als laatste, de opstanding als scheidslijn. Vers 32, als zij nu van de opstanding de doden hoorden. Dus als eerste, de opstanding als bewijs. Paulus spreekt in Athene. We hebben er al eerder wel wat van gehoord. Paulus die probeert in alle steden van het toenmalige bekende Romeinse Rijk te komen. En Athene was een van de belangrijkste steden. Het was een oude stad en vroeger was die zo'n beetje de belangrijkste stad van de hele wereld geweest. Dat is nu voorbij, maar het is nog steeds een heel belangrijke stad, vooral voor het denken. Voor de wijsheid. En daarom gaat het over filosofen. En die moeilijke namen, in vers 18, de Epicureïsche filosofen, de Stoïsche filosofen. Nou, je kunt vandaag de dag nog terugvinden, hè, die Epicureïsche filosofen, hoe dachten die? Hun geschriften bestaan nog, en van de Stoïsche ook. En van nog een heleboel andere filosofen, maar dit waren twee belangrijkste stromingen. Daar stond Athene onbekend, en in Athene werd er altijd wel gepraat, altijd wel gediscussieerd. En de mensen wilden ook wel graag wat nieuws horen. Nog weer nieuwe inzichten waar ze verder over konden denken. Dat was voor Paulus een bijzondere gelegenheid. Eigenlijk was het nog niet eens zo dat hij speciaal naar Athene gegaan was om daar een gemeente te stichten. Hij was eigenlijk in Athene gekomen, nou ja, hij was altijd zendeling natuurlijk, maar het was voor hem ook een tijd van wachten. Het was eigenlijk een moment waar anderen ook zouden arriveren daar in Athene en zouden ze samen verder gaan reizen. Maar Paulus kon nooit zwijgen. En Paulus die zei niet van nou, vandaag ga ik een dag zending bedrijven en morgen neem ik een dag vrij. Zijn hart was zo vol van liefde, zo vol van verlangen om Christus te verheerlijken. Waar hij ook maar de kans had, dan zocht hij naar opening om te praten over de Heer Jezus. Zo deed hij dat ook dus in de tijd dat hij aan het wachten was. En hij sprak met de filosofen, hij sprak met de mensen bij de tempel, hij sprak met de mensen in de winkel. En overal weer probeerde hij de boodschap kwijt te raken. En steeds zeiden mensen, dit is apart. Dit hebben we nog nooit gehoord. Goed, je hebt wel zo'n groep Joden in de synagoge. Daar lijkt het wel een beetje op. Maar het is toch anders. Paulus zegt dingen die we van de Joden ook nog nooit gehoord hebben. En dan hebben ze, nou ja, zoveel interesse gekregen, dat ze als het ware zeggen, nu moet Paulus maar een keer op televisie komen. Natuurlijk had je toen geen televisie, maar de Areopagus, dat was net zoiets. Daar waren dan mensen die konden met elkaar praten en al die mensen die luisterden mee. En ik geloof dat Paulus net zoiets had als sommige anderen die zeggen, als het ware, ik kom veel liever op televisie dan dat ik zit achter de televisie. Ik hoop dat u snapt wat ik bedoel. Als hij maar de gelegenheid kreeg om te verkondigen, dan deed hij dat. En dat was het op de Areopagus, in die heidense omgeving. Hij bracht het woord. Zij stond daar, en we hebben de vorige keer ook al wat gehoord, of een poos terug, hoe dat die toespraak, wat is verlopen. Hij begint algemeen. Wat ook de mensen direct kunnen begrijpen bij hun onbekende God waar ze een altaar voor hebben. Bij hun filosofen. Vers 28, enige van uw poëten, van uw dichters. En hij zegt daar dus, wat ik nu vertel, dat klinkt wel nieuw, maar het is niet zo nieuw. Wat ik vertel, dat is eigenlijk hetzelfde als wat jullie ook weten. Jullie weten dat er een God is en ik weet ook dat er een God is. Dat kan ook niet anders, want wij zijn allemaal hetzelfde. Alle mensen op de wereld zijn hetzelfde. Want alle mensen komen uit één persoon voort. Alle mensen komen uit Adam. Er zijn christenen die zeggen, je kunt het geloof en evolutietheorie, daar kun je verenigen. Nou, daar was Paulus totaal niet van gediend. Uit één bloed, uit één mens, zijn alle mensen voortgekomen. Daarom zijn alle mensen hetzelfde. Er is geen verschil tussen Jood en Heiden, tussen rijk en arm, tussen intelligent en minder intelligent. Dus ook als Paulus daar uitgenodigd is, en die mensen zijn allemaal nieuwsgierig, wat komt u vertellen? Dan zegt Paulus, als eerste, ik vertel niks nieuws. Want de God die ik verkondig, dat is de God waar je eigenlijk al lang van weet. Alle mensen op deze wereld kunnen weten van God. Het is niet de God voor bepaalde mensen. Maar het is de God van hemel en aarde. En tegelijk zegt Paulus ook, Er valt bij deze God wel scheiding. Dan neemt hij ze verder in mee. Als je dan beseft dat God bestaat. Als je beseft dat God groter is dan alles bij elkaar. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft bepaald hoe deze wereld eruit moet zien. Hoe wij in elkaar moeten zitten. Wat wij moeten doen. Dan moeten wij ook naar deze God luisteren. Dan valt de grote scheiding bij de vraag, ben je nou voor of tegen? En twee dingen noemt Paulus dan in het bijzonder. Vers 30. Hij verkondigt alle mensen alom dat ze zich bekeren. Dat is de scheidslijn nu, in dit leven. God verkondigt alle mensen alom dat ze zich bekeren. In dit leven valt de scheiding. Bekeer je tot God of keer je van God af? En als je zegt, nou ja, wat heb ik met God te maken? Dan heb je niet begrepen hoe diep afhankelijk je bent van God. We hebben allemaal elke seconde van ons leven met God te maken. Als God zich van ons zou afkeren, dan zouden we per direct in elkaar zakken. Wat is dan erg als wij ons van God afkeren? Hij verkondigt alle mensen alom dat ze zich bekeren. Daar valt de scheiding nu al. Maar dan zegt hij ook verder, vers 31. Dan kijkt hij verder naar de scheiding die straks valt. Daarom is het zo belangrijk het ons bekeren. Want God een dag gesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Daar valt de definitieve scheiding. God zal oordelen. En dan zie je die twee kanten zo. En laten we altijd dat op ons in laten werken. Iedere dag van ons leven beseffen. We zijn onderweg. Onderweg naar de rechterstoel van Christus. We moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Niemand kan zeggen, ja maar daar ga ik niet heen. Ik heb met deze God niks te maken, of ik heb om deze God niet gevraagd, dus ik kom ook niet voor zijn rechterstoel. Heb je geen keuze in. We moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Ja, als je dat nou gaat zeggen tegen iemand die niet in God gelooft, iemand die niet in de Bijbel gelooft, die zal zeggen, ja, het is mooi als jij dat gelooft, maar ik geloof er natuurlijk niks van. Bewijs maar eens dat we straks voor die rechterstoel van God komen. En misschien heb je dat zelf ook wel eens. Soms, hoop ik wel. Op zijn minst, soms voel je, het komt erop aan. Maar soms ook. Zou het echt zo erg wezen? Hoe kun je nou zeker weten dat er straks die rechterstoel van Christus staat? Hoe kun je nu zeker weten hoe je dan geoordeeld wordt? Nou, Paulus voelt dat die mensen als het ware zeggen waar hij zo voor staat. Misschien ziet hij wel hun verbaasde gezichten of hun schouder ophalen. Nou ja, het oordeel. Bepaal jij, Paulus, wie ons straks gaat oordelen? Dan zegt Paulus. Daar is bewijs voor. Ik weet zeker dat straks de rechterstoel van Christus daar staat. Waaraan dan? Aan wat er al gebeurd is. Dat geldt heel vaak. Wat God doen gaat, dat kun je zien in wat hij gedaan heeft. En Paulus zegt, het bewijs dat straks Christus de rechter is, dat ligt hier, dat Christus is opgestaan. Verzekering daarvan doende, staat er. Of misschien eerst nog even, door de man die hij daartoe verordineerd heeft. Die man, dat is dus Jezus. Je ziet er staan, een man met een hoofdletter. De mens, de man, Jezus Christus. Dat is degene die straks op die rechterstoel zit. Heeft God daarvoor aangesteld. Een door God aangestelde opperrechter. En verzekering daarvan doen, daar staat er dan. Hij zegt tegen ons, daar kun je van op aan zeker weten dat Jezus straks de wereld zal oordelen. Hoe? Terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Zo zeker als dat Jezus uit het graf is gegaan, zo zeker is het dat hij straks voor de rechterstoel van God zal staan. Ja, maar is dat wel zo zeker? Het ongeloof kan natuurlijk altijd bezwaren opwerpen. Maar dan wijs ik nog even op de preek van vorige week uit 1 Korinthe 15. Paulus zegt, ga het maar navragen. Er zijn nog wel bijna 500 mensen in leven. Die hebben Jezus allemaal gezien. Dat zei hij tegen de gemeente van Korinthe. Vanuit die gemeente van Korinthe zeg je dat eigenlijk tegen iedereen. Als het niet waar was, dan hadden de apostelen nooit de Bijbel kunnen schrijven. Dan had Paulus zijn brief aan de gemeente van Korinthe niet kunnen schrijven. Dan was die al lang onder tafel gevegen, als hij wel verbrand. Zeg, wat een onzin is dit wat Paulus zegt. Hij zegt dat Jezus gezien is door 500 mensen. Nou, ik heb het nagevraagd aan die 500 mensen, of aan twee daarvan. Ze zeggen, onzin, helemaal niet waar, hebben we nooit gedaan. Dus die brief van Paulus, die gooien we in de prullenbak. En het evangelie van Matthäus gooi ook in de prullenbak. En van Lucas en van Johannes, allemaal niet waar, allemaal leugens. Als het niet waar was, dan waren ze nooit als brief in de Bijbel gekomen. Dan waren de apostelen als bedriegers aan de kant geschoven. Wat er nog gebeuren moet, dat kunnen we niet bewijzen, dat kunnen we alleen geloven. Als God dus zegt, die rechterstoel die komt, dat heeft nog niemand meegemaakt. Maar wat er gebeurd is, dat hebben wel mensen meegemaakt. Dat is zo vast en zeker. Zo zeker, als dat Jezus uit het graf opstond, zo zeker is het dat hij straks op zijn rechterstoel zit. Zo zeker als dat het is dat Jezus machtig genoeg was om op te staan. Zo zeker is dat hij machtig genoeg is om mensen voor zijn rechterstoel te roepen. Dat zie je natuurlijk in die opstanding. Jezus is machtiger dan de dood. Jezus is machtiger dan zijn eigen dood. Is hij ook machtiger dan onze dood. En als er dan mensen zeggen, ik geloof niet in hem, dan houdt dat hem niet tegen. Misschien kent u het wel, dat verhaal van een rijke, ongelovige vrouw. Die zei, mijn lichaam krijgt hij niet. Ze had een graf laten maken van stevigste metselwerk. Zegt, mijn graf zit potdicht en blijft potdicht. Maar op een dag viel er een zaadje van een berkenboom in een van de voegen van het graf. En dat zaadje ontkiemde. En die worteltjes van die berk, die werden langzamerhand dikker. Totdat het zover was dat dat hele graf openbarstte. En God liet al in dit leven zien dat hij machtiger is dan het graf. En zo zal hij straks het laten zien. Zo volkomen. Jezus die uit zijn eigen graf is gegaan, die zal ook alle graven laten opengaan. Die dag komt. En de opstanding van de Heer Jezus, die is een garantie daarvoor, die is een bewijs daarvoor. Als je wel eens die twijfel hebt, zou hij wel komen? Zou het wel echt zo ernstig zijn? Zou hij mij wel weten te vinden? Dan kun je terugvallen op die opstanding. Is die opstanding dan echt? Als de opstanding van de Heer Jezus echt is, dan is het oordeel straks echt. En het is echt. Het tweede, opstanding als centrum Eigenlijk hebben we al een beetje gehoord waarom juist de opstanding genoemd wordt door Paulus. Maar zou ik nog wel iets dieper naar kunnen kijken. Waarom, zegt Paulus hier, let maar op de opstanding van Jezus, daaraan kun je zien dat hij de rechter is. Zou het niet nog ergens anders aan kunnen zien? Er waren toch wel meer tekenen waaraan je kon zien dat God Jezus heeft aangesteld, geordineerd. Denk aan die keer bij die storm was op het meer van Galilea. Het stormde geweldig en de discipelen waren zo bang dat ze verdrinken zouden. En Jezus sprak één woord en de wind en de zee gingen liggen. En ze zeiden, de discipelen, wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de storm, de zee hem gehoorzaam zijn. Wie is toch deze? Deze is Jezus. Deze is degene die God heeft aangesteld. Dat zou Paulus ook kunnen zeggen. Hij die de storm tot zwijgen heeft gebracht. Hij is degene die straks op de rechterstoel zit. Dat had gekund. Maar toch noemt Paulus niet voor niks de opstanding. Van alle wonderen die de Heer Jezus heeft gedaan, is de opstanding de belangrijkste. Want die storm op zee, je zou kunnen zeggen, die gaat over Jezus vroeger. Maar de opstanding gaat over Jezus nu, omdat hij uit het graf is gekomen en nu leeft. De opstanding, daar waren ook al die getuigen van. De opstanding vooral. Daar ligt voor Paulus nog zoveel meer in. Bij die storm op zee, daar zouden we allemaal van onder de indruk zijn. Als wij erbij gestaan hadden aan de oever van dat meer, van die zee van Tiberias. En we zouden dat meegekregen hebben. Met één vingerknip. Dat heel die storm gaat liggen. Dat in één keer de zee vlak wordt. Hoe kan het? We zouden dan ons verwonderd hebben. We zouden beseft hebben dat God almachtig is. Maar het zou niet per se ons hart veranderen. En het zou geen verschil maken voor onze eeuwige zaligheid. En dat is wel maar zo bij de opstanding. In de opstanding, daar ligt zoveel meer dan dat we alleen maar kunnen zien dat God machtig is. Daarom heeft Paulus het ook over de opstanding gehad. Ik wees u net op vers 18. Omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. Dus hij verkondigde niet Jezus en al zijn wonderen, maar Jezus en de opstanding. We hebben het ook gehoord in 1 Korinthe 15. Dit is het evangelie, zegt Paulus. Ik moet even opzoeken. 1 Korinthe 15, zij zegt, u moet het vasthouden zoals u het gekregen hebt. En hoe is dat? Ik heb jullie het ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dan vers 11, het zij dan ik, het zij zij lieden, zo preken wij. Zo preken wij. Altijd weer preekte Paulus. Jezus Christus is gestorven, begraven en opgewekt. Dus elke keer als Paulus daar rondliep tussen die mensen, als hij in gesprek ging of in discussie met de filosofen, dan probeerde hij uit te komen bij de opstanding. Want dat moeten ze weten. En zo ook hier in deze preek. Hij heeft allerlei dingen verteld om de mensen mee te krijgen. Die algemene dingen van die de heiden dan ook kunnen begrijpen. Aan het eind van zijn preek pas komt hij bij de opstanding. Het zijn eigenlijk maar een paar woorden die hij vertelt over de opstanding. Maar wat zou hij graag meer verteld hebben? Voor Paulus was de preek nog lang niet klaar, maar de mensen vonden het genoeg, daar horen we er zo nog van. Paulus zou zo graag juist hierover nog meer verteld hebben, dat Jezus is gestorven, begraven en opgestaan. Dat is voor hem de kern. Het is niet alleen de opstanding, dat zullen we wel begrijpen. Als Paulus het heeft over de opstanding, dan is dat natuurlijk de opstanding uit de dood. Dus het kan niet anders of hij vertelt daarbij dat hij gestorven is. Dat het hier niet staat, dat zal ongetwijfeld daarom zijn, omdat Lucas alles samenvat. Juist die dingen die bekend zijn voor de lezers, die kan hij ook het meest samenvatten. En hij wil hier vertellen, wat heeft vooral de mensen getriggerd daar in Athene? Nou ja, dat Jezus gestorven is, dat kunnen ze best geloven. Dat Jezus gekruisigd is, natuurlijk, er werden zoveel mensen gekruisigd. Daar waren ze niet verbaasd over. Maar het is opgestaan. En dat is dus het woord wat Lucas dan naar voren haalt. Maar u begrijpt, als Paulus spreekt over de opstanding, is dat altijd de opstanding uit de dood. Juist dat is het evangelie. Niet dat Jezus leeft, maar zoals de Heer Jezus het zelf zegt, hij is dood geweest en levend geworden. Hij is het graf ingegaan en het graf uitgekomen. Ergens anders zegt hij, ik heb me niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. 1 Korinther 2. Nou, u ziet duidelijk ook aan deze preek, Paulus zegt daarmee niet, ik preek alleen maar over het kruis van de Heer Jezus. Hij preekt over een heleboel dingen. Maar hij zegt wel, ik ken maar één Jezus. En ik zal nooit over een andere Jezus spreken dan over deze Jezus. Welke Jezus is dat? Is dat een filosoof die alles zo mooi kon vertellen? Is dat een goed mens die zo'n mooi voorbeeld heeft gegeven? Is dat een tovenaar die zulke speciale wonderen heeft gedaan? Nee, zegt Paulus, over zo'n Jezus preek ik niet. Natuurlijk vertel ik dat hij wonder heeft gedaan, maar ik preek niet over een tovenaar. Ik weet maar één Jezus. De gekruisigde Jezus. En de gekruisigde Jezus is de opgestane Jezus. Dus Paulus had ook kunnen zeggen, ik heb niet voorgenomen onder u iets te weten dan Jezus Christus en die opgestaan. Paulus kent geen andere Jezus. En iedere knecht van God kent geen andere Jezus dan een gekruisigde Jezus. En een opgestane Jezus. Dat is het allerbelangrijkste wat Christus heeft gedaan. En dat is wat u en jij en ik en uw buren en uw collega's, wat de hele wereld het meest nodig heeft. Jezus Christus. Die gestorven is voor de zonde. En die opgewekt is. Voor de zaligheid. Dat hebben de Joden nodig. U ziet dat in Handelingen 13 bijvoorbeeld. Zegt alles waarvan de wet van Mozes niet kon rechtvaardigen. Handelingen 13 vers 39. Dat door deze uw vergeving van zonde geschonken wordt. Dus als je heel druk bent in de godsdienst, dan heb je het nodig te horen van Jezus, die gekruisigd is en opgestaan. De enige mogelijkheid om van je zonde bevrijd te raken, ligt in Christus en niet in je eigen godsdienst. Dus alles waarvan je door de wet niet bevrijd kan worden. Je hebt zo je best gedaan. Je hebt alles geprobeerd om maar een beter mens te worden. Het is niet gelukt en het gaat niet lukken. Alles. Waar je nooit door de wet gerechtvaardigd kon worden. Daarvan kun je vergeving krijgen door Christus. Ieder die gelooft zal vergeving ontvangen. Dat moeten de Joden horen, dat moeten kerkgangers horen. Maar dat moeten dus de heidenen net zo horen. Dat alles waarvan je eigen God je niet kan verlossen, Christus je kan verlossen. alles. Je zonde, maar ook de dreiging van de dood. En denk alleen maar daaraan. Paulus noemt de opstanding. En de opstanding die wijst erop dat de dood niet het laatste woord heeft. En alle mensen op de wereld, die hebben die onzekere dreiging van de dood. Er is niemand die onverschillig is over de dood. Mensen kunnen er wel eens over praten. Oh, dood is dood. En joh, als ik met dit leven niet meer wil, dan maak ik er maar een eind aan. Mensen kunnen er wel onverschillig over praten, maar niemand is onverschillig over de dood. Voor alle mensen is die dood zo onbekend. De dood hoort niet bij het leven. Er mag toch ook de boodschap zijn naar de wereld. Waar niemand je van afhelpen kan. De medische wetenschap, die kan van alles doen, maar die kan je niet van de dood bevrijden. Je geld kan je niet van de dood bevrijden. Plezier hebben, dat kun je een poosje doen, maar dat kan je niet van de dood bevrijden. Geen één godsdienst kan je van de dood bevrijden. Maar Jezus. Alle mensen hebben het zo nodig te horen van Jezus die sterker is dan de dood. Maar hij is wel eerst die dood ingegaan. En daarmee zien we nog wat dieper. Als mensen zich afvragen hoe zit het nou met de dood? Waarom is die er nou? Dan laat ook dat die opstanden van de Heer Jezus er iets van zien. Waarom moest hij nou de dood in? Omdat hij daarvoor de zonde moest betalen. Omdat hij de schuld moest dragen. Omdat hij de straf moest wegnemen. Je kunt niet van de dood bevrijd worden. Als je niet van de schuld bevrijd wilt worden. Want er is een God die leeft. Er is een God die leven geeft. Uw God gaat dan wel eerlijk met je om. Die God die verkondigt wel alle mensen al omdat ze zich bekeren. Alle mensen moeten weten, ik heb schuld voor God. En die schuld kan alleen worden weggenomen door het kruis van Jezus. Alle mensen die mogen het onder ogen zien. Je moet er niet voor wegkijken. Je moet het niet wegstoppen. De dood niet leuk maken. En dat krijg je tegenwoordig ook. Dan moet de begrafenis een soort feesten zijn. Je mag niet meer serieus zijn. Je mag geen rouw meer hebben. Geen zwarte kleding meer, het moet niet verdrietig zijn, moet het opleuken. Mensen mogen het horen, nee, je hoeft niet bij de dood weg te kijken. Dan hou je alleen maar jezelf voor de gek. Wees maar eerlijk, de dood is er, maar er is ook een antwoord bij de dood. Jezus, die dood was en weer levend is geworden. En niemand kan leven zonder dit leven. Niemand kan veilig de dood ingaan. Zonder te weten van Jezus. Die is opgestaan. En hoe landt dan die boodschap? Onze derde gedachte. De opstanding als scheidslijn. De mensen hebben steeds zitten luisteren naar Paulus. En eigenlijk vonden ze het best wel prima. Ze hebben de hele tijd kunnen meeluisteren totdat er komt een moment dat ze zeggen nee. En nou is het klaar. Nu hoeft hij van ons niet meer verder te praten. En dat is dus bij de opstanding. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, toen zeiden ze, Paulus, je hoeft je toespraak niet af te maken. Kom maar van het podium af. Laat nu maar weer een ander gaan praten. Want nu komen er zulke vreemde dingen. Tenminste, dat geldt voor de meesten. Sommigen spotten daarmee. En anderen zeiden, nou ik vind het voor nu wel prima, andere keer weer verder. Sommigen spotten daarmee. Die zeggen, opstanding, je raast. Wie gelooft dat nou? dat er iemand is opgestaan uit de dood. Dat was toen dus al zo, hè? Dat is nu ook zo. En mensen van allerlei soort kunnen dat ontkennen. Moslims, die ontkennen het weer op een heel andere manier. Die zouden op zich nog wel kunnen geloven dat er iemand opstond uit de dood. Maar die zeggen, Jezus is nooit gestorven. Als Jezus nooit gestorven is, dan hoeft hij ook niet op te staan. En atheïsten die zeggen natuurlijk, dat gebeurt nog nooit. Dood is dood. En iedereen heeft zo op zijn eigen manier dat ongeloof bij zich. Maar dat zit ook bij ons. Kijk, misschien, of zeker, wij zullen er niet zo openlijk mee spotten. Als ik zo over de opstanding preek, dan is er hier in de kerk niemand die ermee gaat spotten. En die zegt, nou laat de dominee maar gauw van de preeksel afgaan, want wie heeft het nou over de opstanding? Nee, dat het daarover gaat, dat weten we. En in zekere zin geloven we het wel. En toch kan het heel goed zo zijn dat diep van binnen we zeggen, ik kan er niks mee. En als je verder denkt over het sterven, wil je er helemaal niet bij stilstaan. Dat alle doden zullen opstaan. En eigenlijk zeg je dan ook in je hart, het kan niet, het is onzin. Net zoals die vrouw die de graf had dichtgelaten metselen, dat je eigenlijk zo zegt, ik wil er niet in geloven dat straks alle doden zullen worden opgewekt. Hoe kan het nou in de zee? En als je daar jarenlang in het graf hebt gelegen, het is gewoon weg. Ook in je eigen hart, ben je nog zo'n brave kerkganger, kan het ongeloof leven. Maar ik denk de meeste van ons, die niet willen geloven, de meeste van ons zullen zich meer herkennen in het andere. Sommigen zeiden, we zullen u wederom hiervan horen. Komt nog wel een andere keer. Het zou kunnen. Maar ik vind het eigenlijk niet zo belangrijk. Misschien zit u zo ook wel in de kerk. Misschien wel vaak. Ik luister een andere keer wel weer. Ik heb vandaag eigenlijk helemaal niet zoveel zin in geloof en veel denken over God en over de eeuwigheid. Ik heb vandaag wel andere dingen aan mijn hoofd. Volgende week zondag, misschien ben ik dan wat beter. Of over een jaar of wat. Dan heb ik mijn jonge jaren gehad. Of heb ik mijn drukke jaren gehad. Over een poosje. Dan wil ik wel erover nadenken wat die opstanding nou voor mij betekent. Maar nu niet. En we gaan ervan uit dat er nog een keer komt. Zoals die staat. Wij zullen u wederom hiervan horen. Dat komt nog wel. Maar niemand weet of dat nog komt. Het komt nog wel. Dan kan het zomaar zijn dat het nooit meer komt. In Handelingen zien we twee aangrijpende voorbeelden. In Handelingen 24, daar spreekt Paulus tegen Festus. En dan in vers 23 24 staat er wat Paulus preekte. Hij dringt een beetje bij Festus aan. Dus Handelingen 24, vers 24, over rechtvaardigheid en matigheid en het toekomende oordeel. Dus daar heb je zo'n Romeinse stadhouder, een heiden, die denkt dat hij zelf maar kan doen wat hij wil. En dan komt Paulus vertellen, Festus, straks sta jij voor de rechter. Nu sta ik voor u als rechter, straks staat u voor de hoogste rechter. Dan zit Festus zo'n poosje te luisteren en die zegt, stop nu maar, komt later wel weer. Nou, dan gebeurt het nog wel, Paulus blijft nog wel een poosje. Maar met een paar jaar is Festus weg. En die, misschien heeft Paulus nooit meer diezelfde preek gehouden. In elk geval is nooit het moment gekomen dat Festus is gaan geloven. Hij zegt, het komt nog wel. Maar het kwam niet meer. Agrippa, Handelingen 26. Lees ervan in vers 28. Heeft Paulus ook tegen die koning gepreekt. Weer een hooggeplaatst iemand. Goed, die was dan wel bekend met met het Jodendom, met de Bijbel. Maar die Agrippa, die is ook onder de indruk. En die zegt, Paulus, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Ik zou nog haast naar je gaan luisteren. En dus Festus stopt eigenlijk iets eerder. Die zegt, nu even niet, morgen weer, andere keer weer. Agrippa zegt, nou het scheelt niet veel. Ik zou bijna willen geloven. Misschien heb je dat ook wel eens gehad. Ik zou haast gaan geloven. Eigenlijk, dat is dat woord dat we vaak gebruiken. Eigenlijk zou ik er wat meer mee moeten doen. Eigenlijk zou ik zometeen als ik thuis ben gelijk naar mijn kamer moeten gaan, op de knieën gaan. Ik zou bijna gaan geloven, maar om het echt te doen, dat is ook zo wat. Misschien de volgende keer. Misschien volgende week wel weer dat ik geraakt word. En dan komt er eigenlijk iets beter uit. Nu bijna. Volgende week. Volgend jaar helemaal. Is dat zo? Bij Agrippa is er ook nooit van gekomen. Wij zullen wederom u hiervan horen. Uitstel. Dat is zo gevaarlijk. Van uitstel komt afstel. Wat is nodig dat wij herkennen wat er verder staat? Vers 34. En sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Daar zie je die scheidslijn vallen. De opstanding. Sommigen zeggen nee, of nu nog niet. Daar valt het net de verkeerde kant op. En andere mensen staat er, die hingen hem aan en die geloofden. Daar viel het de goede kant op. Ze hingen hem aan. Je zou kunnen zeggen, ze hingen aan zijn lippen. Ze wilden nog wel meer van Paulus horen. Niet morgen, maar nu. Ze geloofden. Daar waren heidenen. Die kenden nog zo weinig van God. En toch geloofden ze. Laatst juist vandaag nog. Misschien kent u wel het blad Om Sions Deel. Dat is best wel de moeite waard om als gezin te lezen. Nou, in dat blad stond een interview met een vrouw die kwam uit de wereld en die... Nou, een van de eerste keren dat ze onder de preek zat, ging het juist over opstanding. En ze zei het belangrijkste in die dienst was dit. Ik voelde, dit is de waarheid. Ze hoorde preken over de opstanding en ze voelde, dit is waar. Dit is meer waar dan alle dingen in de wereld. En dat is waar de Heer je naartoe wil hebben. Zo doet de Heer het in de wereld. Zo doet de Heer het in de kerk. En eigenlijk is het wonder even groot. Ook al zeggen wij, ja maar ik weet het van kind af aan al. En natuurlijk is het waar. Toch ook ons hart moet buigen. En op dezelfde manier zorgt de Heer ervoor dat de mensen in de wereld dat mogen gaan voelen. Dat mogen gaan beseffen. God is echt. En de opstanding is echt en ik kan er niet meer omheen. En eigenlijk kun je zeggen, dat is ook een bewijs. Dat de opstanding echt is. Dat Jezus leeft. En leven geeft. Er is een levende zaligmaker die dode zondaren levend maakt. Er is een werkzame zaligmaker die in een gesloten hart binnenkomt. Sommigen geloofden. Sommigen, je zou zeggen, nou, liever een heleboel. Maar dat staat hier niet. Er staat niet, hè, het waren er maar een paar. Als er maar één was, dan was de blijdschap geweest in de hemel over een zondaar die zich bekeerde. Dus er is blijdschap bij de engelen geweest en er is blijdschap bij God geweest. Sommigen geloofden. Sommigen worden ook nog bij naam genoemd. Van anderen weten wij niet de naam. Maar om iedereen die geloofde in Jezus was de blijdschap in de hemel. En over iedereen die deze morgen gelooft in de Heer Jezus is de blijdschap in de hemel. Wat betekent nou dat geloven? betekent ook, zoals hier staat, hem aanhangen. Sommigen hingen hem aan. Sommigen die kwamen als het ware met hun ziel bij dat woord. En die zeggen, Heere, nu heb ik het gelezen vandaag, nu heb ik het gehoord vandaag. En dat wat u gesproken hebt, daar kan ik niet zonder. Dat heb ik nodig. Bij deze dingen leeft men en hier is het leven voor mijn ziel. Als je het nog nooit gedaan hebt. Laat het vandaag de dag worden. Dat je hem aanhangt. Dat je dat woord aanhangt. Dat je hem niet meer los kunt laten. O Heere, het leven ligt niet in mijn hart. Als het aan mij ligt, dan heb ik alleen maar de dood te wachten. Maar hierin zie ik het leven. O laat mij van dat woord niet hoeven scheiden. O laat dat woord waar zijn in mijn leven. Sommigen hingen hem aan. Hoor jij erbij? En u? Dan hoef je ook weer niet te tellen naar aantallen. Je hoeft niet te kijken hoeveel zijn er nog meer. Als hier staat sommigen, dat betekent aan de ene kant, het is ernstig. Niet allen. Het gaat niet vanzelf. Aan de andere kant zegt het, iedere ziel is kostbaar voor God. Het is niet maar, het kan maar voor één. Of als hij al bekeerd is, bij wijze van spreken, heb ik minder kans. Zo niet. Laat ieder geen rust hebben voordat hij weet. Daar hoor ik nou bij die sommigen. Want sommigen worden er velen. Een schaar die niemand tellen kan. Maar het gaat wel één voor één. Dat betekent persoon voor persoon. Hart voor hart. U ook. Jij ook. Amen.